Ja, goedenavond. Nou, we zijn vorige keer geëindigd met een gedeelte te lezen uit Romeinen 1. We gaan nu naar het hoofdstuk over de opstanding en dat is natuurlijk 1 Korinthe 15. En nou, ik stel voor dat we daar in eerste instantie de eerste 11 versen van lezen. En dan hoop ik gedurende de avond ook wat meer over dit hoofdstuk te vertellen en vooral wat erin staat natuurlijk. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11, daar beginnen we mee. En daar staat verder, maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. En daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik, die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Nou, tot zover. Hè. Deze inleidende woorden op dit prachtige hoofdstuk. Waarschijnlijk zal het ook de komende dagen nog wel een paar keer klinken en voorbij komen natuurlijk, met Pasen en zo en ook daarna. Woorden die ja, met name uiteindelijk uitmonden in de overwinning die door de opstanding van de Heer Jezus Christus tot stand is gekomen. Wat natuurlijk in deze woorden ook sowieso ja, zo prachtig is. He, dat is dat de apostel schrijft in het 10e vers dat hij door de genade van God is wat hij is. He, door de genade van God ben ik wat ik ben. En hij zegt dan, zijn genade is mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. En met die zij allen, daar bedoelt hij de andere apostelen mee. En als je nou achteraf kijkt, want ja goed, toen Paulus 1 Korinthe 15 schreef, was hij nog lang niet klaar met zijn bediening. Maar als je nou achteraf kijkt en je kijkt gewoon naar het Nieuwe Testament en je telt alle hoofdstukken bij elkaar op en je trekt het allemaal af en kijkt hoeveel is er geschreven in het Nieuwe Testament, ja, dan is de apostel Paulus degene die verreweg het meeste geschreven heeft. Dus helemaal achteraf gezien, en nogmaals, zover was hij nog lang niet toen hij dit schreef, kun je inderdaad zeggen hè, dat hij zich meer ingespannen heeft dan zij allen. Maar, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste wat hij erbij zegt, dat heb ik niet gedaan, hè, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Ja, en hoe belangrijk hè, is dat? Dat je ook als gelovige nu in feite maar moet beseffen van ik ben door de genade van God, ben ik wat ik ben. He, wij kunnen misschien wel tegen elkaar opkijken of kijken op elkaar neer. He, dat is net een beetje hoe je in elkaar zit misschien en ook wie je voor je hebt natuurlijk. He, maar ja, uiteindelijk zijn wij als gelovigen allemaal met hetzelfde uitgangspunt begonnen. En we eindigen ook met hetzelfde uitgangspunt. Alleen dat ja, is wat God tot stand gebracht heeft in ons leven. He, en daarin speelt Gods genade ja, de hoofdrol. Nogmaals, Paulus was hier toen hij dit schreef nog lang niet aan het einde, hè, aan het einde van zijn Latijn zeg maar. Hij moest nog een heel stuk verder schrijven en ook nog een hele bediening verder afronden. Hij moest nog gevangen genomen worden. Hij moest nog als gevangene naar Rome vervoerd worden. Nou, van alles. Je kunt het zo gek niet bedenken, bij wijze van spreken. Er moesten ook nog diverse moordaanslagen op de apostel gepleegd worden, die mislukt zijn allemaal. Ja, het is werkelijk ongelooflijk als je kijkt wat die man allemaal meegemaakt heeft. Maar uiteindelijk komt hij natuurlijk bij de boodschap terecht met betrekking tot het lichaam van de Heer Jezus Christus. Waar we natuurlijk net ook een stukje uit gelezen hebben uit de Efezebrief. Ja, en dan is het uiteindelijk een en al genade. En zeker in de tijd waarin wij nu leven, daar is het de genade van God die maatgevend is. Wij komen er eigenlijk steeds meer achter dat wij er helemaal niets aan hebben kunnen doen, niets aan hebben kunnen toevoegen, maar dat de Heer alles tot stand heeft gebracht in zijn Zoon. Nou, dit gedeelte, 1 Korinthe 15, dat hele hoofdstuk, dat gaat uiteindelijk, en daar komen we ook uiteindelijk op terecht, alleen dat duurt nog eventjes, maar daar komen we wel op terecht, dat gaat uiteindelijk erover dat de opstanding die er is en waarvoor de Heer Jezus Christus in zijn opstanding en met zijn opstanding de garantie gegeven heeft dat het ook echt gebeurt. Daar zijn we vorige keer zo'n beetje mee geëindigd. Christus heeft door dodenopstanding bewezen de Zoon van God te zijn in kracht. Zagen we vorige keer in Romeinen 1. Je ontdekt dat die opstanding, dat die uiteindelijk in bepaalde fasen tot stand komt. We hebben vorige keer ook gelezen uit Handelingen 24 vers 15. En daar schrijft Paulus, of daar spreekt Paulus in een toespraak tot de Joodse raad, spreekt hij uit dat hij ervan overtuigd is dat er een opstanding is der doden, zowel van rechtvaardigen als onrechtvaardigen. Dus daar zie je een soort splitsing in groepen. Nou, waar het hier in 1 Korinthe 15 vooral om gaat, dat is dat de opstanding ook gesplitst is in fasen. Wanneer gebeurt iets? Als je het dan hebt over die rechtvaardigen, wanneer staan die dan op? En als je het hebt over de onrechtvaardigen, wanneer staan die dan op? Nou, daar krijg je eigenlijk veel meer zicht op door te lezen wat er in 1 Korinthe 15 zo al allemaal staat. En nou, een uitdrukking, en daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan, tenminste dat hebben we ook ergens gelezen in Handelingen. Een uitdrukking met betrekking tot de opstanding is dat er ook gesproken wordt over de hoop der opstanding. En ja, weet je, dat is het hele punt. De opstanding, dat is onze hoop, die wordt verwezenlijkt. Ja, en dat is een open deur intrappen, dat weet ik. Maar die wordt verwezenlijkt na onze dood, na ons sterven. En dan komt de opstanding der doden, tenminste, waar ook wij deel aan mogen krijgen. En dat kan persoonlijk zijn, dat kan in groepen zijn. Nou, dat zijn allemaal zaken waar Paulus het over heeft. Ik moet ook zeggen dat in 1 Korinthe 15 heb je nog niet alles gehad wat er over de opstanding te zeggen is. Want daarvoor moeten we uiteindelijk nog lezen in de Filippenzenbrief, als Paulus daar schrijft over de uitopstanding, namelijk die uit de doden. En dan komen we, ja, zeg maar, bij onze hoop terecht. En nou goed, zover is het hier ook nog niet. Het is goed om te weten dat de Korinthebrief, dat die geschreven is in de handelingentijd. En de handelingentijd is de tijd waarin de gelovigen verwachten dat de Heer Jezus in hun leven terug zou keren. Letterlijk, hè? Uit de hemel terug zou keren. Hij zou zich openbaren. Nou, ik heb even wat teksten uit de Korinthebrief zo op een rijtje gezet, waaruit dat ook wel blijkt dat de hoop van de Korintiërs in ieder geval niet 1, 2, 3 dezelfde hoop was als die wij nu hebben. Als je naar 1 Korinthe 1 gaat, daar staat in het zesde Nou, ik begin even bij vers 5. Vijfde tot en met het zevende vers, daar gaat het om. Er staat in vers 5: u bent namelijk in alles rijk. Zo schreef Paulus, want hij heeft het net in dat vers daarvoor gehad over de genade van God die hen, de Korintiërs, gegeven was. Nou, dan zegt hij in 1 Korinthe 1, vers 5, u bent namelijk in alles rijk geworden, in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Dus aan de ene kant heeft Paulus het hier over de rijkdom die zij op dat moment hadden, de geestelijke rijkdom. Hij heeft het hier ook over genadegaven. Later in de Korinthebrief wordt ook uitgebreid ingegaan op wat die genadegaven zijn. En dat heeft te maken met spreken in tongen en genezingen kunnen doen, allerlei genadegaven. Charismata heet dat. Zijn dat? Dat is het leven van alle dag van de Korintiërs. Zo staat het er voor jullie voor. En ondertussen staat er dan in vers 7. Terwijl namelijk u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Dus die Korintiërs, die verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus. En hier wordt ook echt het woord openbaring gebruikt. Niet het woord verschijning of iets dergelijks. Maar echt de openbaring waar ook het boek Openbaring over gaat. Want het gaat namelijk over de openbaring van Jezus Christus. Het is een openbaring en het gaat over de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus hier zie je in ieder geval heel duidelijk waar de Korintiërs naar uitzagen. Zij meenden en zij verwachten en hoopten erop dat de openbaring van de Heer Jezus Christus in hun leven zou plaatsvinden. We zullen straks nog in, zo meteen later in de Korinthebrief zien, dat het ook echt heel letterlijk zo verwacht werd door ze. Nou, een volgende tekst die daarover gaat, die vind je in het derde hoofdstuk. Daar schrijft Paulus vanaf het tiende vers over hoe er op het fundament gebouwd moet worden. Nou, dat is ook wel belangrijk om te weten, hè, dat het bouwen op het fundament, weet je wel, dat gaat er dan over of je dat met zilver of edelgesteente doet, of dat je dat met hout of hooi doet. Nou, ik heb op zich heel wat keren gehoord, ik weet ook nog wel, toen ik op de Bijbelschool zat, toen werd dat ook wel regelmatig zo naar voren gebracht, van ja, je moet wel goed opletten hoe je op het fundament bouwt. En dat werd ook vaak heel persoonlijk gemaakt naar jou als christen toe, weet je wel. Hoe bouwen wij op het fundament, zo wordt er dan over gesproken. Maar ik denk wel dat het goed is om te weten dat Paulus deze woorden hier niet zomaar zegt met betrekking tot ons, hè, de gemiddelde gelovigen. Maar dat Paulus deze woorden zegt met het oog op zijn mededienstknechten. Er is een fundament gelegd, zegt Paulus, hè, een ander fundament dan dat er ligt. Kan niemand leggen, dat is het fundament Jezus Christus. En dan moeten vervolgens de werkers erop letten hoe ze daarop bouwen. Dus het gaat er niet om hoe wij als gelovigen bouwen op dat fundament. Tenminste, daar gaat het hier niet over. En dat betekent ook dat het niet gaat om de sancties die erop staan of de beloningen die erop staan. Nee, het gaat hier om de dienstknechten van de Heer die daarop bouwden. Kijk, je kunt in het eerste stukje van 1 Korinthe 3, bijvoorbeeld in vers 4, daar heb je dat Paulus over die dienstknechten spreekt. Hij zegt, als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Nou, Paulus, Apollos, dat zijn dan twee van die dienaren. Vers 5, wie is Paulus dan en wie is Apollos anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent? Nou, en dan zegt hij, ieder heeft zo zijn taak. Vers 6, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. En ja, zo gaat dat eigenlijk steeds verder. Hij zegt dan uiteindelijk in vers 9, want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk bent u. Dus wij bouwen niet zelf aan het bouwwerk. Degenen die aan dat bouwwerk bouwen, dat zijn die dienaren, die medearbeiders van God. Dus Paulus, Apollos, Kefas. Een stukje eerder heeft Paulus het daar ook over in deze brief. Dat hij zegt van ja, de een zegt ik ben van Apollos. De ander zegt ik ben van Kefas. En weer een ander van Paulus. En dan heb je er ook nog die zeggen ik ben van Christus. Weet je wel? Nou goed, het zijn allemaal dienaren. Die hebben slechts tot doel om te bouwen op het fundament. En wat bouwen ze dan? Nou, ze bouwen een bouwwerk dat bestaat uit de gelovigen. En vandaar dat Paulus hier in vers 9 dat ook zo zegt. Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Nou, dan gaan we even verder lezen. Overeenkomstig de genade, vers 10, van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Dus nou heeft hij het over mededienstknechten. Die moeten erop letten hoe ze erop bouwen. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. En nou komen die bekende woorden. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. En waar Paulus hier dus op wijst, dat is op die dag van de openbaring van de Heer Jezus Christus, dan zal ook meteen blijken hoe hij, maar ook zijn medearbeiders, gebouwd hebben op dat fundament. En dan is er een arbeider die bouwt met hout, hooi of stro. Nou, daar blijft niet veel van over. Want hij verschijnt met vuur. En goud, zilver en edelstenen. Nou, dat zijn dan zeg maar de blijvende attributen. Nou, dan staat er nog even verder. Vers 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dat dertiende vers, daar gaat het dus over de dag. Daar staat, de dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En die woorden, omdat die in vuur verschijnt, die zou je ook mogen vertalen met omdat hij in vuur verschijnt. En persoonlijk denk ik eerlijk gezegd dat het hier gaat om hij. Het is niet zozeer de dag, maar het is hij, met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, die met vuur verschijnt. Zoals je dat ook in de Tweede Thessalonicense brief leest in het eerste hoofdstuk. Als het gaat over de openbaring van de Heer Jezus Christus. En hij komt in vlammend vuur met zijn engelen. Dus de openbaring van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk een vreugdevol feit waar gelovigen naar uitzien. Zoals de Corinthiërs. Maar tegelijkertijd ook een heel ernstige gebeurtenis. Omdat er ook meteen duidelijk gemaakt wordt van wie is op de juiste wijze aan het werk geweest als arbeider. Nou snap je ook, als Paulus dit zo zegt allemaal, dat hij in zijn dienst, als hij even voor zichzelf spreekt, dan is de enige waaraan hij verantwoording aan wil afleggen, dat is de Heer Jezus Christus. Nou, en als je naar hoofdstuk 4 gaat, dan zie je daar ook weer zo'n opmerking die iets te maken heeft met die wederkomst van Christus. Paulus schrijft daar in vers 1, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ik beoordeel ook mijzelf niet. Ik ben me daar niet van bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. En dan zegt hij, oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heere komt. Hij zal wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. Dus daar gaat het over de Heere, over de komst van de Heere. Ja, en dat heeft weer met die openbaringsdag te maken. Nou, Er zijn nog meer teksten in deze brief die erop wijzen, hè, dat het een brief is die te maken heeft met de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Ook een hele mooie, een mooi voorbeeld daarvan is 1 Korinthe 7. Dat wil ik ook even met u opzoeken. 1 Korinthe 7, daar staat, daar gaat het over het wel of niet gehuwd zijn. En nou, daar is natuurlijk best wel een hele hoop over te doen, ook in de christelijke wereld. Maar Paulus die schrijft daar, en dan gaat het over het ongehuwd zijn. Tenminste, dat staat boven dat stukje, boven vers 25. Hij schrijft in vers 29... Ik zeg dit, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben, zij die huilen alsof ze niet huilen, zij die blij zijn alsof ze niet blij zijn, zij die kopen alsof ze niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken alsof ze die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dus Paulus begint hier met te zeggen dat de tijd beperkt is. In het stukje daarvoor gaat het namelijk over, moet iemand nou nog wel of niet trouwen? Weet je wel, dat is een beetje de vraag. Paulus zegt in vers 27, ben je aan een vrouw verbonden? Zoek geen losmaking. Ben je vrij van een vrouw? Zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Dus Paulus zegt eigenlijk van, nou, zo erg is het ook weer niet. Hè? Maar, weet je, wat maar de teneur is van dat gedeelte, je moet dat voor uzelf maar eens thuis helemaal doorlezen, maar wat de teneur is dat Paulus eigenlijk aangeeft tussen de regels door en soms heel duidelijk van, jongens, trouw nou gewoon niet. Hè? Dit is dus niet zo'n gedeelte, dat moet je in een huwelijksdienst gaan gebruiken, weet je wel. Hè? Want dan word je gelijk ontmoedigd. Maar het punt is, waarom zou je niet moeten trouwen? Nou, zegt Paulus erbij, zulke mensen zullen veel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Maar geldt dat dan voor altijd of voor elk huwelijk of weet je wel? Waarom raadt Paulus af om te trouwen? Hij zegt eigenlijk, ook in een ander gedeelte in deze brief, hij zegt eigenlijk, jongens, als je je niet kan beheersen, doe het dan maar. Maar ja, hij vindt het niet slim. En waarom niet? Nou, vanwege vers 29, omdat de tijd beperkt is. En waarom is de tijd beperkt? Ja, de Heer Jezus Christus zou terugkeren. De Heer Jezus, of de brief aan de Korintiërs, die is geschreven in 57 na Christus. Nou, we hebben het wel eens in het verleden gehad over het moment van de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Stel je voor dat er nou helemaal niets bekend was geworden van het geheimenis en al dat soort dingen, maar dat het profetische plan gewoon door was gegaan. Nou, dan kun je eigenlijk uit de Bijbel opmaken dat in het jaar 70 de Heer Jezus teruggekeerd zou zijn. 7 jaar na de afsluiting van de handelingenperiode. En dat is maar 13 jaar later na het schrijven van deze brief. En daarom zegt Paulus, jongens, de tijd is beperkt. Zet je nou gewoon in, gebruik je energie voor andere dingen dan trouwen. En Paulus, hij zegt ook op een gegeven moment in deze brief, zegt hij ook van, ja, ik zou wel willen dat ieder was zoals ik. Dus dit zijn niet zomaar algemene woorden voor het huwelijk. Zeker ook niet zomaar toe te passen op de tijd waarin wij leven. Maar je snapt ze helemaal als je kijkt, als je ze leest tegen de achtergrond van die handelingenperiode. En dat is de periode waarin Christus' wederkomst direct verwacht werd. Zo zijn er nog wel wat versen die daarover gaan. Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 vers 11 over dat het einde van de eeuwen, van de aionen over ons gekomen is. En inderdaad, het einde van de aionen, namelijk de eerste 3 aionen die zouden stoppen met de wederkomst van Christus. En dan zou de toekomende aion beginnen. Dus als je het zo beziet en je hebt geen oog En je zou niet weten, en Paulus wist dat op dat moment trouwens ook nog niet, weet hebben van het lichaam van Christus en het geheimenis, ja, dan was het einde van de aionen inderdaad over je gekomen. Hè? Nou, en in 1 Korinthe 15, daar schrijft Paulus dan ook vanzelfsprekend over de opstanding, maar hij doet dat ook weer in het licht van de toekomst, van de wederkomst. Eerst eventjes vers 23, en daar gaan we later nog even wat uitgebreider op in. Maar daar zegt Paulus, als het gaat over de opstanding, zegt hij ieder in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, en dan het einde. En hier wijst Paulus direct op zijn komst. En de komst, waar het hier om draait, dat is de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Op aarde. En die aanwezigheid die begint met zijn wederkomst, de openbaring van de Heer Jezus. Dus dan zullen de mensen opstaan. Dus je kunt in grote lijnen zeg maar de opstanding verdelen in drie groepen. De eerste groep, dat is één mens, namelijk Christus. De tweede groep, dat zijn degenen die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En de laatste groep is het einde. Dat is het einde van de opstanding namelijk. Het doel. Maar later schrijft Paulus hier in dezezelfde brief. En dan moeten we even naar vers 51 en 52. En dat deelt Paulus even, zomaar even met de Korintiërs. Die dus, zoals 1 Korinthe 1 vers 7 ons zei, uitzagen naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hier deelt Paulus een geheimenis met ze en hij zegt, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Nou, er is natuurlijk heel wat over deze verzen gezegd in de loop van de tijd. En zeker ook als je het hebt over zo'n uitdrukking als de laatste bazuin. Maar als je even denkt aan wat er allemaal in het boek Openbaring staat, daar gaat het over die zeven engelen die elk moeten bazuinen, op een bazuin. Dan blijkt dat de zevende engel die blaast, en dat is dus de laatste in dat rijtje engelen, dat de zevende engel als die blaast, dan is de verborgenheid van God tot een einde gekomen. Oftewel, dan openbaart God zich. Dat is dus de openbaringsbazuin. En dat is ook meteen de laatste in de rij van zeven bazuinen. En dat is de bazuin die Paulus hier bedoelt. En dit is trouwens, zomaar even tussen twee haakjes, ook een argument, wat hier staat, voor de vroege datering van het boek Openbaring. Want er gaan heel veel uitleggers gaan ervan uit dat het boek Openbaring in het jaar 90, in de 90er jaren geschreven is. Niet van de vorige eeuw, maar van de eerste eeuw. Maar er gaan ook steeds meer stemmen op die zeggen van nee, het boek Openbaring is al veel eerder geschreven en waarschijnlijk al ergens tijdens de handelingentijd. Kijk, als dat zo is, dan snap je nog wat beter dat Paulus het hier heeft over de laatste bazuin, want dan was dat blijkbaar kennis die algemeen aanwezig was onder gelovigen, dat die bazuinen er waren en bij de laatste zou Christus zich openbaren. Nou, los daarvan kun je ook in het Oude Testament, als je het boekje Joël leest, kun je ook in het Oude Testament lezen over bazuinen. En de laatste bazuin die Joël noemt, is ook weer de openbaringsbazuin. En de bazuin waarbij de gemeente vergaderd wordt. Joël 2 vers 15. Dus hoe het ook zij, het gaat uiteindelijk dus om de wederkomst van de Heer Jezus Christus bij de laatste bazuin. En wat Paulus in het licht daarvan zegt, is in vers 51, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. En dat doet heel erg denken natuurlijk, en ik denk dat dat ook gewoon in dezelfde lijn staat, als wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 schrijft, He, als hij zegt van wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer Jezus Christus. Ook daar verwachtte de apostel de openbaring van Christus te zullen meemaken. En dat is een significant verschil met hoe hij in de late brieven naar de wederkomst van Christus kijkt. Want daar heeft hij het niet meer over de openbaring van de Heer Jezus Christus. Daar heeft hij het ook niet meer over van wij levenden die achterblijven. Maar daar spreekt hij juist over het gegeven van, ja, jongens, het leven is mijn Christus, maar als ik sterf, dan is dat voor mij winst. En met Christus te zijn is verreweg het beste. Hij ziet eigenlijk een hele andere toekomst voor zichzelf, voor de gelovigen, in het licht van de boodschap voor het lichaam van Christus, dan de hoop die hij had toen de Korinthebrief geschreven werd. Nou, en als laatste voorbeeldje noem ik nog heel eventjes 1 Korinthe 16 vers 22. Het allerlaatste woordje daarvan en dat is het woordje Maranatha. En Maranatha dat is Aramees en dat betekent onze Heer, kom. Nou en daar eindigt hij zo'n beetje de brief mee. Ook wel opvallend hè, dat in de brief aan de Korintiërs. Dat waren mensen die woonden in Korinthe. Voor de duidelijkheid, dat was en is trouwens nog Griekenland. Daar hadden ze een speciale techniek van het drogen van druiven. En daar hebben wij onze krenten van gekregen. Krenten, dat komt van Korinthië. Grappig, hè? Hij schrijft dus aan mensen die daar leefden. En dan gebruikt hij een Aramees woord. Dus dat laat wel zien dat de gemeente daar bestond uit mensen die een Aramees woord ook werkelijk kenden. En dan kom je toch uiteindelijk uit bij Joodse mensen. Want ook in Israël was het Aramees in de tijd van de Heer Jezus de voertaal. Dus op zich wel grappig, één zo'n woordje, Maranatha. Onze Heer, kom. Het is eigenlijk een bede tot God. Dus ja, het staat allemaal vol van het verwachten van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, dan gaan we weer even naar 1 Korinthe 15. Paulus begint daar met de woorden: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat is wel mooi. Ik zal even wat voorlezen uit Galaten 1 vers 11. Daar staat namelijk: maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Als je dit in de oorspronkelijke taal naast elkaar zet, dan blijken die twee versen exact op dezelfde wijze geschreven te zijn. Dus ik maak u bekend. En zowel aan de Galaten als aan de Korintiërs maakt Paulus het evangelie bekend dat hij ze al verkondigd had. Ja, en dat moet onze wenkbrauwen doen fronzen, want weet je, dat klopt niet. Ja, dat klopt wel natuurlijk wat dat er staat. Maar dat je dat doen moet, dat klopt niet. Dus dat je aan gelovigen duidelijk moet maken wat het evangelie is, wat je ze verkondigd hebt. En als je in de Galatenbrief kijkt, dan ontdek je dat die mensen die waren tot het geloof gekomen door de boodschap van Paulus, maar die waren vervolgens afgedwaald en daardoor zagen ze Paulus eigenlijk helemaal niet meer zitten. Paulus die schrijft aan ze van mensen, waarschijnlijk had Paulus iets aan zijn ogen, een ziekte of zo. En hij schrijft op een gegeven moment aan de Galaten van, er is een tijd geweest dat jullie, als dat mogelijk zou zijn geweest, jullie ogen uit hadden gerukt en ze mij zouden hebben gegeven. Maar nu is die tijd voorbij. Op het moment dat hij de Galatenbrief schrijft, zijn die Galaten eigenlijk helemaal niet meer zo dol op Paulus. Ze zijn weer teruggekeerd naar de wet. Wie heeft u betoverd? Schrijft Paulus. Terwijl ik Christus voor jullie ogen geschilderd heb. Maar ja, jullie willen weer terug naar de wet. Nou, zegt Paulus, als je dat doet, dan sta je buiten de genade. Ook in de Korinthebrief is er iets dergelijks aan de hand. Die Korintiërs, ja, weet je, er zaten natuurlijk altijd wel een paar goede tussen, maar over het algemeen genomen zagen die mensen Paulus absoluut niet zitten. Zij erkenden hem niet als apostel. He, vandaar ook die woorden uit 1 Korinthe 4 van... Het raakt mij niet of weinig als ik door u beoordeeld word. Ik heb maar aan één verantwoording af te leggen en dat is de Heer Jezus Christus. Maar blijkbaar was de sfeer in die gemeente van Korinthe zodanig dat... dat Paulus en deze gelovigen eigenlijk niet door één deur konden. En dan moet Paulus zo'n hoofdstuk beginnen met te zeggen van mensen, ik maak jullie bekend het evangelie dat ik verkondigd heb, dat je aangenomen hebt, waarin je ook staat, waardoor je ook zalig wordt als je eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Zo begint hij. En hij eindigt dat stukje in vers 11 met... Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Dus hij wijst ze eigenlijk weer op het fundament van het evangelie, waardoor ze tot geloof gekomen waren. Nou, Paulus moet het helemaal uitleggen. Dat evangelie, waar bestaat dat dan uit? Nou zegt hij in vers 3, in het tweede deel van het vers, Christus is gestorven voor onze zonden. En vers 4, hij is begraven en opgewekt en dat alles overeenkomstig de schriften en hij is verschenen. Nou, dat is de boodschap van het evangelie en daardoor zijn ze tot geloof gekomen. En die Korintiërs waren dat blijkbaar vergeten. En dat zou, wij zouden dat ook raar vinden. Als dat tegen ons gezegd zou worden, tenzij er gewoon iets grondig mis is met ons... In geestelijk opzicht. Maar wij zouden het ook raar vinden als iemand tegen ons kwam, ons nog even eraan zou herinneren van, weet je wel wat het evangelie is, waardoor je toch geloof bent gekomen? Waarom geloof je dan nu niet meer dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is? Of waarom geloof je niet meer dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden? Want dat is eigenlijk het punt. En dat is de ernst van deze woorden. Het was niet zomaar even een herinneringetje van Paulus, maar het was bittere noodzaak dat hij ze dit bekend moest maken. En dat zie je meteen, lees maar eens, vers 12. Daar staat namelijk, als nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En nou komt eigenlijk dat betoog van Paulus over de opstanding in 1 Korinthe 15 en het begint hiermee. Dus hij schrijft gelovigen aan in Korinthe, de gemeente Gods die te Korinthe is, zo staat er in het eerste hoofdstuk, dat is het adres. Maar in die gemeente in Korinthe waren er sommigen van u, zegt Paulus, die geloofden niet in de opstanding van de doden. Nou, hoe krijg je dat nou voor elkaar? En daarom die herinnering aan dat evangelie dat Paulus verkondigd heeft. Dat is wel apart. Hè? In de tijd van de Heer Jezus en trouwens ook in de tijd van Paulus in Handelingen... lees je dat er wel meer mensen zijn die niet geloven in de opstanding. Je hebt op een gegeven moment de Sadduceeën, die komen naar de Heer Jezus toe. Weet je wel, met dat verhaal over die vrouw die getrouwd was met een man en die man stierf en dan trouwde ze met haar broer, zijn broer en die man stierf en dan trouwde ze met diens broer en zo 7 keer. Je kan het zo gek niet bedenken, zeg maar. En dan vragen ze aan de Heer Jezus, een beetje om een klem te praten, want er is geen opstanding. Van wie zal zij nou dan de vrouw zijn in de opstanding? En dan zegt de Heer heel eenvoudig, jullie dwalen. Want in de wedergeboorte, in de opstanding, wordt niet gehuwd. Klaar. En dan wijst hij tussen neus en lippen nog even op de opstanding. Dat er een opstanding, dat God de God is van de levenden. Dat laat hij wel zien als hij zich openbaart als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Als die mensen voor altijd in het graf zouden zijn en die zouden ook nooit meer wakker worden. Dan heeft het geen zin om te zeggen ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar voor God leven ze allemaal. Zegt de Heer Jezus. En ook Paulus. Als Paulus op een zeker moment in de Joodse raad is, dan moet hij verantwoording afleggen. We hebben dat al gelezen. Dan moet hij verantwoording afleggen in die Joodse raad. En dan staat er, en Paulus wist dat sommige van de Sadduceeën waren en dat de anderen van de Farizeeën waren. En de Sadduceeën die geloven niet in de opstanding. Dus begon Paulus toen iets over de opstanding te zeggen en toen kregen ze ruzie met elkaar. De Farizeeën en de Sadduceeën. Huh? Maar goed, dat zijn Joodse kringen. Maar hier hebben we het over gelovigen in de Heer Jezus. En ja, Paulus die vraagt zich af, hoe kan dat nou dan? En dan gaat hij in op het gegeven van, stel je nou eens voor dat er geen opstanding van de doden is. Nou, en dan noemt hij een heel rijtje. En dat, daar hebben we op de eerste avond, zag ik, hebben we daar ook bij stilgestaan. Hij zegt dan, als Christus niet is opgestaan, of als er geen opstanding van de doden zou zijn in het algemeen, dan zegt hij, en dat komt in vers 12 tot 19 naar voren, dan zegt hij, dan is Christus niet opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, dan is uw geloof zonder inhoud, wij zijn valse getuigen van God, uw geloof is zonder vrucht, u bent nog in uw zonden, en degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn verloren. Dat is simpelweg het gevolg, als je ervan uitgaat, dat er geen opstanding van de doden is. En dan concludeert Paulus in vers 19, laatste deel van dat vers, nou heel dat vers even, dan concludeert hij, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de beklagenswaardigste, de meest beklagenswaardige van alle mensen. Ja, en zo is het. En ja, dat is natuurlijk best wel menens, hè, wat Paulus hier zegt. Want als er geen opstanding is, dan is er geen hoop. En ja, dan hebben wij elkaar ook niks meer te zeggen. Hè, en dan heeft het ook geen zin dat je een christen bent. Want er is toch geen opstanding. Het gaat toch alleen maar om dit leven, het hier en nu. En daarom weet je ook, besef je ook meteen hoe gevaarlijk het is als christenen beginnen te praten over het hier en nu. En verder geen oog meer hebben op wat er gaat komen. En er zijn christenen, nou ja, christenen, mensen in de christelijke wereld, die geloven gewoon niet in de opstanding. Die zijn er gewoon. Er zijn heel wat kansels waarvan af gepredikt wordt door mensen die niet geloven in de opstanding der doden. Die vieren wel Pasen, maar dat gaat meer om de paashaas dan om, vooral als die van chocola is, dan over de opstanding van Christus. Maar wel onder het mom van christendom. Nou, zegt Paulus, als je er zo voor staat, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dan ben je gewoon stom bezig. Want dan loop je maar te verkondigen, jongens, er is opstanding, maar die is er niet. Dus dat schiet allemaal niet op. Nou, en dan komen die triomfantelijke woorden van Paulus in vers 20... Echt een soort ommekeer. Het begint ook met het woordje maar. Dat is vaak een aanduiding van tegenstelling. Hè? Maar nu. En dan zegt hij, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nou, en daar hebben wij Christus, de opgewekte uit de doden. He, zoals in Romeinen 1, vers 4 dat ook stond, dat de Heer Jezus Christus door zijn opstanding der doden, zo staat het er letterlijk, bewezen heeft Gods Zoon te zijn in kracht. En met diezelfde overtuiging schrijft Paulus hier, nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dus hier wordt opeens over dood en opstanding gesproken. Over sterven en levend gemaakt worden. En daar gaat het hier om. En eigenlijk is het wel duidelijk, hè, dat als je dit leest, dat Paulus het hier heeft over de dood die er door Adam gekomen is. En welke dood is dat? Nou, dat is de dood waar Christus uit opstond. Dus het gaat hier echt om lichamelijke dood, lichamelijk sterven en lichamelijke opstanding. He, want opstanding, dat is een lichamelijke actie. Dus het hele idee van de opstanding der doden, dat heeft te maken met de opstanding uit de dood waaruit Christus als eersteling opstond. Die dood, daar gaat het over. En als je dan naar die complete opstanding kijkt, zegt Paulus, nou, dan is er een soort van opbouw in te ontdekken. En daarvan is Christus de eerste, een rangorde moet ik zeggen. Christus is de eerste, de eersteling. Dan die van Christus zijn bij zijn komst. En dan het einde. Nou, en als je dat gehad hebt, dan heb je de hele opstanding ook gehad. Dan heeft de hele opstanding plaatsgevonden. Dat is waar de apostel Paulus hier ook op wijst. En wat ook zo mooi is, die woorden van vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ja, die woorden die splitsen eigenlijk alles ook in één keer in tweeën. Dat is zo mooi. Als je de rest van de 1 Korinthe 15 doorleest, dan zie je dat er een soort tweedeling in dat hoofdstuk aan het ontstaan is tussen voor de dood en na de dood. Moet je maar eens kijken. Dat begint al in vers 21. Daar staat, de dood is er door een mens. Ik zou zeggen, dat staat in het linker rijtje. Hè? Dat is in dit geval negatief, zeg maar. Bij voetbal, als je dan in het linker rijtje staat, dan is dat juist positief. Hè? Want dan sta je bovenaan in de competitie. Maar dit is even negatief. Dus in het linker rijtje, de dood is er door een mens. En in het rechter rijtje staat, en ook de opstanding van de doden is er door een mens. Alleen nu is het een mens met een hoofdletter. Vers 22, bij de ene rij hoort dat allen in Adam sterven, maar bij het andere rijtje hoort, allen zullen in Christus levend gemaakt worden. Nou, als je wat verder kijkt in dit hoofdstuk, vers 44, dan staat er, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, één rijtje, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan is er ook een geestelijk lichaam. Vers 45 heeft het over de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. En dan komt het andere rijtje. De laatste Adam is geworden tot een levendmakende geest. Dus je ziet steeds het verschil. En wat daar precies tussenin staat is de opstanding van Christus. In vers 46, daar staat dat het natuurlijke eerst komt en daarna het geestelijke. In vers 48 staat dat er eerst het stoffelijke is, maar dat daar tegenover ook het hemelse er is. En in vers 53, daar staat dit vergankelijke, linker rijtje, moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dan staat er ook nog bij, het sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Nou, als je alles nou op een rijtje zet wat te maken heeft met de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan is er sprake van dat in Christus allen worden levend gemaakt, er is een geestelijk lichaam, er is sprake van de laatste Adam, een levendmakende geest, de tweede mens, hemels, onvergankelijk, onsterfelijk. Nou, dat is inderdaad hoop, waar je het dan over hebt. Dat is de hoop die er is in de Heer Jezus Christus. Nou weer even naar vers 23. We schieten best wel aardig op, moet ik zeggen hoor. Vers 23. Even over die ordening, hè. De rangordening, ieder in zijn eigen rangorde. Er staat er eerst Christus als eersteling. dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, parousia. En dan het einde. Dus laat ik nou maar even zo zeggen dat er in grote lijnen ja, drie fasen zijn waarin de opstanding verwezenlijkt wordt. De eerste fase is Christus, de tweede is die van Christus zijn en daarna het einde. Nou staat er in vers 23, en dat stond ook al in vers 20, dat Christus genoemd wordt als eersteling. Hij is de eersteling. En dat is natuurlijk niet voor niets. Hier had bijvoorbeeld ook kunnen staan dat hij de eerstgeborene was. In Colossense 1 wordt hij genoemd de eerstgeborene der doden. Nou, en de eerstgeborene, dat betekent eigenlijk degene die de belangrijkste positie inneemt. Je wordt tot een eerstgeborene gesteld. Maar daar gaat het hier niet over, het gaat hier over de eersteling. En dat is een uitdrukking die heeft te maken met de oogst. Dus eerstgeborene heeft te maken met levende haven, eerstgeborene van mensen of van vee, dat heeft een ziel. Maar eersteling, dat heeft te maken met de oogst. Nou, ik zei al, er is eigenlijk sprake van een driedeling. Christus de eersteling, dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid en dan het einde. Als u nou even met me meebladert naar Leviticus 23, het hoofdstuk over de feesten, hè, dan zie je dat die drie, die komen daar ook in terug. En eigenlijk is dus eeuwenlang met dat hoofdstuk al duidelijk gemaakt hoe het nou in elkaar zat. Leviticus 23. Leviticus. Ja. Dat is het derde Bijbelboek. Dat is het hoofdstuk waarover de feesten gesproken wordt. En in vers 10 begint het. Nou nee, het begint al eerder, maar wij beginnen even in vers 10 te lezen. Er staat, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Er zijn ook vertalingen die hebben het hier over de eersteling scharven en niet over de schoof. Er zit bij ons een broeder in de gemeente, die weet heel veel van allerlei dingen in de natuur af. Een oude broeder is dat, maar wel een hele wijze. Maar die liet mij een keer zien dat een schoof, dat is wat anders als een garve. Dus dat wordt door elkaar vertaald. En dan zie je dat die vertalers, die hadden er ook geen verstand van. En ik eigenlijk ook niet. Maar hij zei van een schoof, die bestaat uit 12 garven. En de eerstelingsgarve, dat is de belangrijkste garve en daar wordt de rest ook min of meer tegenaan gezet. En dan krijg je een schoof. Dat is grappig, hè? Ja, nou, dat wist ik niet. Ja, ik weet het nu wel al een tijdje, want het is een tijdje terug dat hij dat zei. Maar ik dacht van, ja, dat is toch wel mooi. Hè? En als je, ik weet niet of het in de Statenvertaling ook zo is, maar als je oudere boekjes leest over Leviticus 23, dan gaat het daar altijd over de eerstelingsgarve. Dus toen was die kennis er in ieder geval nog wel. Nou goed, het gaat hier dus over, hier wordt dan gezegd in vers 10 aan het einde over de eerste schoof, maar dat is dus eigenlijk de eersteling. En dit zou je kunnen vergelijken met Christus. En er staat hier ook bij, in vers 11, dat de schoof, wij zeggen dan even de garve, die moet voor het aangezicht van de Heere bewogen worden. Op de dag na de Sabbat moet de priester die schoof bewegen. Dus je kunt zeggen, die eerstelingsgarve, dat is het begin van de complete oogst. En die eerstelingsgarve duidt op de Heer Jezus Christus. En u weet allemaal wel, hè, dat toen de Heer Jezus opgestaan was op die eerste dag van de week, dat is de dag na de Sabbat, toen stond de Heer Jezus op, toen kwam Maria naar hem toe en die wilde hem aanraken. En toen zei de Heer Jezus, jij moet me niet aanraken, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. Dus op een of andere manier is op die eerste dag van de opstanding is de Heer Jezus opgevaren naar de Vader en ook weer teruggekeerd. Want daarna liet hij zich wel aanraken. He? Dus als de Heer Jezus eerst zegt, ik moet nog opvaren naar de Vader, je moet mij niet aanraken, en daarna laat hij zich wel aanraken, dan kan dat alleen maar betekenen dat hij opgevaren is geweest naar de Vader. Nou, en dat is precies zo gebeurd zoals het hier staat. Dat is toch wel mooi. En wat ook mooi is, daar raak ik, dat vind ik elke keer weer, vind ik dat zo indrukwekkend. Wat ook zo mooi is, dat is, dit is geen gepland feest. Dus er is niet door de Heer gezegd van, nou jongens, dan en dan ga je de eerstelingsgarven doen. Het enige wat er staat is de dag na de Sabbat. Dat is het enige wat er staat. Want wanneer die eerstelingsgarve zeg maar rijp zou zijn, klaar om te oogsten, ja, dat kun je niet plannen. Dat is afhankelijk van het weer en het klimaat en allemaal van dat soort dingen. Waarom is dat nou zo mooi? Omdat je ziet dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was en stierf en opstond uit de dood en dus als eerstelingsgarve bewogen werd, dat was in dat jaar, en dat is waarschijnlijk het jaar 29 geweest na Christus, dat in dat jaar het weer en het klimaat zo door de Heer waren gestuurd, dat precies op hetzelfde moment dat de Joden de eerstelingsgarven voor het aangezicht van de Heer bewogen, dat toen de Heer Jezus Christus voor het aangezicht van de Heer boven in de hemel werd bewogen. Dus toen viel het allemaal samen. En het viel ook precies goed. Want het was inderdaad Pesach toen de Heer Jezus stierf. En het feest van de eerstelingen, ach, dat had wel 3 weken later dan Pesach gevierd kunnen worden. Maar nee, precies 3 dagen na dat Pesachfeest, nadat de Heer Jezus Pesach gevierd had, Pascha, stond hij op uit de doden en het viel ook precies samen met het feest van de eersteling. En daarna begon men 50 dagen te tellen. Hè? Nou, en dan kom je bij het volgende terecht, hè? Vers 15 en 16. Er staat, u moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Dat is die Sabbat van de eerstelingsgarve. Vanaf de dag, oh, dat staat er ook bij, dat u de schoof van het beweegoffer gebracht heeft, 7 volle weken, zullen het zijn tot de dag na de zevende Sabbat moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Nou, en ook dat is precies zo gegaan. Want ja, als het moment van het bewegen van Christus als eersteling voor het aangezicht van de Heere precies samenviel met de oogst en de eersteling van de oogst op dat moment, ja, dan viel ook precies 50 dagen later, viel dat samen met wat wij nu kennen als het Pinksterfeest. Hè, dat weet niet iedereen, maar Handelingen 2, daar staat in onze Bijbels toen de Pinksterdag aanbrak. Maar in de grondtekst staat toen de 50ste dag aanbrak. Dus dat kwam precies samen. Nou, dat is toch bijzonder. Hè, dus die twee, die kwamen samen. Nou, het feest van de eersteling, dat wijst op Christus als eersteling. Het nieuwe graanoffer dat gebracht wordt na 50 dagen, dat wijst op degene die van Christus zijn in zijn komst. En dan zijn we er nog niet, want Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 ook nog over het einde. En dat is dan wel weer grappig. Dat einde wordt hier ook uitgebeeld. En dat is een feest dat is wel gepland. Dus op een zeker moment dan is het einde daar. Ja, dan moet, ongeacht het weer, maar dan moet het van het land. Dan moet er geoogst worden. Nou, en dat derde oogstfeest, waarvan sprake is, daarover lees je in vers 33. Daar staat namelijk: de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de 15e dag van deze zevende maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest. Nou, en nou zie je dat dat echt gepland is. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel werk mag je doen. 7 dagen moet u de Heere vuuroffers brengen. Nou, en zo gaat dat allemaal door. En dan staat er in vers 39... maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Dus nou kun je ook aan zien, vers 39 met name, dat ook dit een oogstfeest is. Als u de opbrengst van het land namelijk ingezameld hebt, staat er. Nou, dat is best wel bijzonder. Dat je dus in de feesten, ja, wij weten natuurlijk wel, die feesten, dat zijn profetische wegwijzers, richtingwijzers naar de vervulling in Christus. Maar dat je uit die feesten ook even stil kunt staan bij de oogstfeesten. En dat blijken er dan 3 te zijn die daar iets mee te maken hebben. Ja, en dat wijst dan weer op de oogst, namelijk de opstanding uit de doden. Die begon met Christus als eersteling, die voortgezet wordt in degenen die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En daarna het einde. Nou, als de Heer Jezus Christus aanwezig is, dat begint met zijn wederkomst, zijn openbaring, dan lees je in de Bijbel dat er mensen zullen opstaan. En er zullen nog veel meer mensen opstaan. We lezen over David, dat David zal opstaan en als herder notabene ook, koning herder, een taak zal hebben. We lezen ook dat de Heer Jezus het heeft over het koninkrijk der hemelen en dat hij dan zegt: mensen zullen van heinde en verre komen en met Abraham aan tafel zitten. Nou, dat is toch wat? Ja, want God is niet een God van doden, maar van levenden. Dus ik denk, degenen die van Christus zijn, dat daar ook de oud-testamentische gelovigen mee bedoeld worden en zeker ook de nieuw-testamentische. Degenen die in Christus ontslapen zijn, die hadden namelijk de zekerheid ook weer opgewekt te worden als Christus zou terugkomen. En dat is ook wat je steeds ziet als het daarover gaat, over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Nou, dan zie je dat dat beschreven wordt. In het boek Openbaring wordt dat omschreven als de eerste opstanding. De eerste opstanding. Er vindt een eerste opstanding plaats, staat er in Openbaring aan het eind. En dan staat er ook bij: de overige doden werden, nou, die werden pas later opgewekt. Maar de eerste opstanding, nou, dat wijst op, er staat er ook bij, zalig hij die deel heeft aan de eerste opstanding, want over hem heeft de tweede dood geen kracht, geen macht. Dus je ziet dat dat allemaal, ja, op zich wel heel prachtig in elkaar past. Wonderlijk. Als je bedenkt dat Leviticus 1500 jaar voor Christus geschreven is door Mozes. Als je bedenkt dat Johannes daarover schrijft als apostel in het boek Openbaring. En als je dan ook weer bedenkt dat Paulus daarover schrijft. Allemaal verschillende mensen, ook totaal verschillende karakters en van alles. Maar de Heer heeft ze gebruikt om zijn woord en zijn wil te openbaren. En het vormt samen, vormt een prachtig ja, een prachtige verwevenheid van waarheden die op een zeker moment ook vervuld zullen worden. Nou, wat betreft die opstandingen die daar zullen plaatsvinden tijdens de parousia of de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus, daar behoren ook, tenminste dat was ook de hoop van de Korintiërs destijds. En vandaar dat Paulus aan hen schrijft in 1 Korinthe 15, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Ja, dat kon Paulus later niet meer zeggen, maar toen wel. Want dat was toen de hoop en de verwachting die hij had. Nou, als u nog heel even met mij naar 1 Thessalonicenzen 4 gaat, dan zie je daar ook iets over die opstanding van hen die van Christus zijn. In de HSV staat boven vers 13 de opstanding bij Christus wederkomst. Nou, daar heb je het mooi omschreven. Daar staat, maar ik wil niet, broeders. Dus 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Hè? Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst. Het woordje komst hier is het woordje parousia, aanwezigheid. Van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God, ja, dat moet dan de laatste bazuin natuurlijk zijn, neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En dan zullen wij levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Nou, zo schreef Paulus erover in zijn allereerste brief. Chronologisch, de allereerste brief die hij schreef in de handelingentijd. En daar gaat het dus over die opstanding bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Een geweldige hoop, maar opstanding is altijd hoop. Er zijn verschillende hopen in de Bijbel. Wij hebben de hoop op de verschijning met Christus in heerlijkheid. Dat is de hoop der heerlijkheid. Dat is waar we naar uitzien. In de tijd van Handelingen had Paulus en ook de gelovigen, die hadden deze hoop. En in alle gevallen is het een hoop waarvan je kunt zeggen, wat er in vers 18 staat, zo dan troost elkaar met deze woorden. En dat is het natuurlijk. Als wij bij het graf van een dierbare staan die in de Heer Jezus ontslapen is, dan staan wij daar weliswaar wel met verdriet, maar niet verdriet zoals de mensen die geen hoop hebben. Wij hebben wel verdriet, maar het is niet hopeloos. Wij hebben verdriet in hopen, zeg maar. En wij weten dat er ook eenmaal een weerzien zal zijn. Want ja, anders valt er weinig troost te putten uit dit soort woorden. Dus ik denk ook inderdaad dat er een stuk herkenning zal zijn. Het zal zelfs niet het belangrijkste zijn, want het belangrijkste is dat we onze heiland zien. Maar dat we daar ook anderen zullen zien, nou, daar ben ik op zich wel van overtuigd. Nou goed, die kant gaat het op. We gaan ermee stoppen, broeders en zusters, voor vanavond. Want ik zie dat het alweer de hoogste tijd wordt. Volgende keer dan gaan we nog verder met het einde. En dan kijken wat Paulus daar allemaal over schrijft en mee bedoelt. En dan willen we ook nog tot slot stilstaan bij de Filippenzenbrief. Dus dan gaan we het mooi redden op deze manier. Helemaal volgens planning. Goed, zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, lieve Vader in de hemel, wij willen u hartelijk danken Heren, dat we hier vanavond bij elkaar mochten zijn. We willen u danken, Heren, dat we ook steeds weer mogen leren wat u allemaal in uw woord zegt. Dat we het in ieder geval mogen lezen en erover na mogen denken. Dank u wel, Heren, voor dat voorrecht dat we hebben. Heren, dat we dat ook uit uw hand ontvangen. We danken, Heer, dat u met ieder van ons uw weg gaat. En dat u ons op die weg ook wil voeden, Heren, met de woorden uit uw woord. Heren, en wat is het toch fijn dat we dat zo in alle rust en vrede mogen doen. Dat we samen kunnen komen. Dat we mogen genieten van wat u allemaal te zeggen hebt in uw woord. Heren, en dat we ook steeds weer onder de indruk mogen komen van de wonderlijke samenhang daarvan. Dank u wel daarvoor. Dank u, Heren, dat u zo ook in onze levens tot uw doel wil komen. En Vader, we willen danken dat we de gelegenheid hadden om hier te zijn. We denken ook aan degenen die dit later zullen beluisteren. Dank ook, Heren, dat Heer ook zij weer mogen genieten daarvan. Heren, dat we ook op die manier met elkaar verbonden mogen zijn. We danken, Heren, ook voor straks dat u met ieder van ons meegaat, ons begeleidt op de weg weer naar huis. En dank, Heer, dat we het alles zo bij u mogen brengen. We doen dat, Heer, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.